Goedemiddag jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee A. Versluis uit Ede. De schriftlezing is uit Lucas 16, de versen 1 tot en met 13. Thema van de preek, de onrechtvaardige rentmeester. Mededelingen namens de kerkenraad. Wij herinneren u er nogmaals aan dat er aanstaande woensdagavond 13 februari om 8 uur de oefenavond voor de gemeentezang gehouden zal worden. Allen van harte uitgenodigd. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas, met name zending. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 84 en daarvan vers 2. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 24, vers 1 en 2. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wie klimt de berg des Heren op? Psalm 24, vers 1 en 2. Bij de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij de berijming van het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Het gebed des Heren, vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen de schriften en wij lezen vanmiddag het woord van God uit Lucas 16, vers 1 tot en met 13. Wij lezen Lucas 16, vers 1 tot en met 13. En hij, Jezus, zei ook tegen zijn discipelen: er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem: wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen, omdat mijn Heer het rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vaten olie. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander: en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u: maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. In het bijzonder vers 8, dat lees ik u nog een keer, vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Voor we daarna luisteren willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. En wat past het ons in de eerste plaats om u hartelijk te danken voor zoveel zegeningen die u ons geeft. U hebt ons bewaard, u geeft ons het leven, u geeft ons de kracht dat we in de kerk kunnen zijn, of de middelen dat we thuis meeluisteren. Wat een tekenen van uw zorg, van uw goedheid. Dat u ons opzoekt, ook vanmiddag weer, en tot ons spreekt door uw woord. Heere, wilt u ons leren luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Opent u ons hart en open uw woord, dat het ingang vindt in ons hart. Dat het in goede aarde valt en vrucht voortbrengt tot uw eer. Heere, we danken u dat u ons samenbrengt in de kerk. We bidden u ook voor zoveel broeders en zusters die dat niet kunnen, die vervolgd worden, die te maken hebben met oorlog of de dreiging daarvan, die niet kunnen samenkomen of die het zoveel kan kosten als ze dat wel doen. We bidden u bijzonder ook voor hen om uw nabijheid, om trouw, ook als het dienen van u zoveel kan kosten. En we bidden u ook voor ons om uw genade, dat wij niet zo gewend raken aan al die voorrechten die we hebben, dat we onze toekomst ook hier op deze wereld zoeken, in dit leven, en u vergeten. Heer, we bidden u voor deze gemeente. Wees u met de kerkenraad, geeft u een wijsheid om de gemeente voor te gaan. We bidden u voor dominee van der Ree en zijn gezin. Wilt u zijn werk hier ook tot zegen laten zijn? We bidden u voor uw kerk in ons land en wereldwijd. We bidden u voor de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord en bij elkaar? Bewaar ons voor verwarring, verdeeldheid, voor het werk van de boze op zoveel manieren. En wilt u zelf doorgaan met uw werk en uw koninkrijk laten komen? We bidden u voor uw kerk over heel deze wereld. En het bijzonder voor het werk van zending en evangelisatie, voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël, wilt u ook daar zicht geven op de Messias die gekomen is en die alles volbracht heeft. We bidden u voor hen die werkzaam zijn in uw koninkrijk, soms op moeilijke posities, eenzame plaatsen. Heer, wilt u dan bijzonder nabij zijn en uw genade geven, dat we op mogen zien tot u die roept, die mensen gebruikt om uw woord te zaaien, maar die zelf instaat voor de vrucht. Heer, we bidden u voor ons land en volk, voor onze overheid. Plaatselijk, landelijk, geeft u een wijsheid om ons te regeren. En wilt u ons ook gebed geven voor onze overheid. We danken u dat we mogen leven in een land waar vrijheid is. En we bidden u ook dat we niet steeds verder bij u vandaan zullen dwalen. Maar dat u zelf doorgaat met uw werk. En jongeren en ouderen roept en trekt tot u. Geef dat er ook van ons leven en van de gemeente een goed getuigenis uit mag gaan naar mensen die u niet kennen. Dat ze jaloers worden en in aanraking komen met uw woord. We bidden u voor deze wereld in nood. Een wereld met zoveel verdriet. Met zoveel ellende. Heere, ontferm u. We bidden u voor gebieden waar oorlog is. Wilt u pogingen zegenen om vrede te bewerken of te bewaren. We bidden u voor hulpverlening die gebeuren mag. En geef dat al die moeite ons ook des te meer uit doet zien naar de komst van uw koninkrijk in heerlijkheid. Heer, wilt u zelf in ons midden zijn vanmiddag? U weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Misschien zijn ons hoofd en hart vol van allerlei andere dingen die ons ook zo makkelijk in de weg kunnen staan om te luisteren naar uw woord. Wilt u ze van ons afnemen? Wilt u de weg wijzen door uw woord? En wilt u zelf in ons midden wonen en werken door uw Heilige Geest? U weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Wilt u ook vanmiddag uw koninkrijk uitbreiden, het rijk van de Satan afbreken en verstoren? En laat uw naam de eer ontvangen. Wij vragen dat alles van u. Niet om iets in ons. Integendeel. Alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ik bekende, ik beleed, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 1 en 3. Gemeente, na de preek zingen we op Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 7 en 8 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, eerlijk duurt het langst. Dat spreekwoord kennen de kinderen al, neem ik aan. Eerlijk duurt het langst. Dat wil zeggen, met eerlijkheid kom je het verst. De leugen komt altijd een keer uit. En jongens en meisjes, dat is ook belangrijk toch, dat je eerlijk bent. Zelfs als je iets verkeerd gedaan hebt. Als je het dan vertelt tegen je vader en moeder, dan zeggen ze dat misschien zelfs wel. Ik vind het niet goed wat je gedaan hebt, maar ik vind het wel fijn dat je eerlijk bent. En niemand vindt het fijn om oneerlijk behandeld te worden. Zelfs criminelen schijnen daar een verschrikkelijke hekel aan te hebben. En er zijn maar heel weinig mensen die daar waardering voor hebben. Als een ander de boel bedriegt. Eerlijk zijn is belangrijk. Maar nu horen we vanmiddag over iemand die heel oneerlijk is. En als het uitkomt, dan biecht hij het niet op. Maar dan maakt hij het nog veel erger. En daar wordt hij zelfs om geprezen. Hoe kan dat nu? Wat wil de Heer Jezus met deze gelijkenis zeggen? Wij luisteren daarna onder het thema de onrechtvaardige rentmeester. De onrechtvaardige rentmeester. Dat is een les over onze toekomst als eerste. Als tweede over geld. En als derde over trouw. De onrechtvaardige rentmeester. Dat gaat over onze toekomst, over geld en over trouw. Maar voordat we bij die bedoeling komen, zullen we eerst even moeten luisteren naar de gelijkenis zelf. Wat daar nou precies gebeurt. Deze gelijkenis wordt algemeen gezien als een bijzonder lastige gelijkenis. Vooral om waar hij op uitloopt. Hoe kan die Heer en hoe kan de Heer Jezus zelf deze man nu prijzen? Duurt oneerlijk hier het langst. De gelijkenis gaat over twee mensen. Een rijke man en een rentmeester. Die rijke man, dat is iemand die een groot stuk grond bezit, een landgoed, met alles wat daarbij hoort, aan gebouwen, aan slaven, aan huizen. Zulke rijke landeigenaren waren er wel in Galilea in de eerste eeuw, de tijd van de Heer Jezus. En die rijke landeigenaar, die zorgt in dit geval niet zelf voor zijn hele landgoed, maar hij had een rentmeester aangesteld. En zo'n rentmeester, dat was niet iemand die wat klusjes voor hem deed, maar iemand die dat hele bezit beheerde en bestuurde. Een manager, zouden wij tegenwoordig zeggen. En dan met uitgebreide volmachten om dat hele landgoed te runnen. Zo'n rentmeester mocht de grond verpachten, mocht personeel aannemen of ontslaan, regelde de financiën. Die rentmeester mocht eigenlijk alles doen wat voor een goed beheer van dat landgoed nodig was. Hij kreeg dus een groot vertrouwen van zijn heer. Een grote verantwoordelijkheid. En hij treedt op in naam van zijn meester. Alleen, het is niet zijn eigendom. Hij moet er wel verantwoording over afleggen. De Heer Jezus vertelt zijn gelijkenissen om de mensen iets te leren. Als een voorbeeld, als een spiegel, ook voor ons. En wij zijn net als die rentmeester, zou je kunnen zeggen. De Heere vertrouwt ons veel toe. We krijgen een grote verantwoordelijkheid. In hoe we omgaan met de aarde bijvoorbeeld. In hoe we al ons bezit, onze tijd, onze energie besteden. De Heere legt het in onze handen. Hij geeft ons grote verantwoordelijkheid. Maar het is uiteindelijk niet van ons. Wij moeten er een keer rekenschap over afleggen. Dat is een thema dat in de Bijbel best vaak voorkomt. We moeten rekenschap afleggen als ambtsdragers over de zielen, de schapen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. als ouders of voor je kinderen. Iedereen moet een keer rekenschap afleggen over de daden en de woorden die hij gebruikt. De mensen moeten van elk nutteloos woord rekenschap afleggen op de dag van het oordeel, zegt de Heer Jezus ergens. Wij moeten rekenschap afleggen. Wat heb je gedaan met mijn tijd? Het is Gods tijd. Wij zijn maar rentmeesters. Met mijn geld. Met je kinderen. Met je huwelijk. Met je houding naar anderen. Een rentmeester moet een keer verantwoording afleggen. En dat gaat dus over u. En jou. En mij. Bij die rentmeester in de gelijkenis ging het niet goed. Want er kwamen klachten. Er kwam een aanklacht over hem binnen. En daar moet zijn heer natuurlijk wat mee doen. Niet alleen voor zijn eigen bezit, maar ook omdat anders in het dorp, in de omgeving waar hij leeft, zijn goede naam op het spel staat. Zijn eer. En je eer was en is buitengewoon belangrijk in een Oosterse cultuur. Dat is je goede naam, je reputatie, je betrouwbaarheid. Als je die kwijt zou raken, dan ben je weg. En daarom roept die heer zijn rentmeester ter verantwoording. Wat hoor ik nou over je? En in de gelijkenis reageert die rentmeester niet eens. Hij is niet heftig verontwaardigd. Hij verdedigt zich niet eens. En het feit dat hij zwijgt, dat suggereert natuurlijk eigenlijk al dat het inderdaad niet goed zit. Er zal wel waarheid zitten in dat gerucht. Waarschijnlijk ging het dan niet om openlijke diefstal, daar zou hij wel gevangen gezet worden, maar om wanbeheer, om onverantwoorde omgang met wat zijn meester hem had toevertrouwd. En de situatie is eigenlijk wel duidelijk. Hij kan zo niet verder. Maar hij zal wel verantwoording moeten afleggen. En dat geeft de rentmeester nog heel even tijd om wat te doen. Bij de mensen in de omgeving zal het nog niet bekend zijn geweest. Wat nu, denkt die rentmeester dan? Wat moet ik doen als mijn heer het rentmeesterschap van mij afneemt? Die verantwoording gaat hem niet meer helpen. Er zat dus inderdaad wat mis. En als die bij de mensen gezien wordt als een oplichter, een fraudeur, dan kan die het wel vergeten om ooit nog in zo'n functie aan de slag te gaan. En veel alternatieven heeft hij niet. Spitten, graven, werken als een dagloner, kan ik niet, zegt hij. Voor bedelen schaam ik mij. Het een is hem te zwaar, het ander is hem te min. Maar wat dan? En dan weet hij het. Hij heeft nog maar weinig tijd, dus hij moet snel zijn. Ja, toen nog niet de grote rol van de media bij een schandaal, maar het tamtam in een dorpje op het platteland kan ook snel gaan. Hij heeft nog maar weinig tijd, maar wat hij heeft, zal hij gebruiken in zijn eigen voordeel. Op zo'n manier dat hij zijn eer en de zin van zijn leven behoudt en zijn toekomst veilig stelt. En heel berekenend, slim, sluw zelfs, gaat hij te werk. Eén voor één roept hij de pachters, de huurders, de schuldenaars van zijn heer bij zich. En hij past hun schuld aan. 100 vaten olie schuldig? Maak er snel 50 van. 100 zakken tarwe? Doe maar 80. Hoe kan dat nu, kun je denken? Daar komt zijn heer toch meteen achter. Als die even later de hele boekhouding in moet leveren. Hier maakt hij zijn schuld alleen nog maar erger. Of niet? En juist op dit punt wordt de gelijkenis lastig. Want hier verschillen de uitleggers nogal van mening. Want welk geld is die nu eigenlijk aan het weggeven? Sommige uitleggers zeggen, hij scheldt die mensen hun rente kwijt. Nou was rente in Israël een lastig ding. Want de wet van God was daar heel duidelijk over. Je mocht geen rente vragen aan een volksgenoot. Als iemand geld nodig had, dan hielp je hem. Maar zonder er zelf beter van te worden. Rente vragen mocht niet. Maar het gebeurde in de praktijk wel. Dat kon natuurlijk niet openlijk. Maar daar hadden de mensen een manier op gevonden. Om het verbod te omzeilen. Dat ging eigenlijk heel eenvoudig. Iemand die kreeg bijvoorbeeld 80 zakken tarwe. En hij moest daar natuurlijk een schuldbekentenis tekenen. Maar op die schuldbekentenis stond 100 zakken tarwe. En die 20 extra, die kreeg hij dus niet. Die moest hij wel terugbetalen. Maar dat was dus de verkapte rente. Zo hielden ze zich formeel aan de wet. Er stond geen rente in het contract. Maar in de praktijk natuurlijk niet. Dat was dus ook een forse rente. 20 van de 80, dat is een kwart. 25% rente. Dat is veel. Maar zulke rente was niet ondenkbaar in die cultuur. En als het inderdaad om rente zou gaan, is het bij olie dus nog veel erger. 50 en 100 vaten. Een rente van 100%. Maar omdat olie een heel onzeker product was, is ook dat niet ondenkbaar. Volgens die uitleg zou de rentmeester met die aangepaste schuldbekentenis dus de rente terugdraaien. En dan zou de schuld na die wijziging weer in overeenstemming zijn met de wet van Mozes. Eigenlijk gaf die rentmeester dan alleen maar aan de mensen terug waar hij zelf of zijn heer toch al geen recht op hadden, volgens de wet. En dan hoefden ze dus inderdaad alleen maar die 50 vaten olie of die 80 zakken tarwe die ze echt gekregen hadden terug te geven. En dan komt de rentmeester er dus eigenlijk nog best goed af. Want dan is hij aan het eind van het verhaal gehoorzaam aan Gods wet. Toch lijkt die verklaring me niet zo waarschijnlijk, gemeente. Want die rentmeester wordt aan het eind van de gelijkenis, vers 8 en 9, nog steeds een onrechtvaardige rentmeester genoemd. En gerekend onder de kinderen van deze wereld. Het lijkt hier dus niet te gaan om iemand die het eerst verkeerd deed en dan tot inkeer komt en het wel goed doet. Integendeel. Met zijn plan om de toekomst veilig te stellen maakt hij zijn gedrag alleen maar erger. In zijn eigen voordeel. Hij laat de mensen hun schuldbekentenis aanpassen. En hij geeft dus vrijmoedig een heleboel geld van zijn heer weg. Maar daar komt zijn heer toch meteen achter. Vast wel. Maar op dit moment is die rentmeester voor de mensen nog steeds de rentmeester. De manager. Die met alle volmachten van zijn heer handelt. En die schuldenaars die bij hem moeten komen, die zullen dus denken dat hij handelt in opdracht van zijn meester. Misschien een handelwijze die ze niet verwacht hadden. Een vreemde handelwijze. Maar waarom zouden ze daar eigenlijk ingewikkelde vragen over gaan stellen? Vraag niet hoe het kan. Profiteren van zullen ze wel gedacht hebben. Snel aanpassen die documenten. Die schuldenaars zullen er dus van uitgaan dat dit allemaal gebeurt in opdracht van die landeigenaar. En je kunt je wel voorstellen hoe dat gaat in zo'n dorp. Het gerucht van de vrijgevigheid van die rijke man is zo rond. En iedereen is blij met hem. Zijn populariteit stijgt. En daarmee zit die rijke man klem. Want als hij dan zometeen de boeken krijgt van zijn rentmeester. En hij onderzoekt die boeken en hij komt erachter dat die verlaging van de schuld heeft plaatsgevonden. Als hij het dan weer terugdraait, dan zullen de mensen hem erop aankijken. Zijn manager was onbetrouwbaar. Nou hebben ze in zijn naam een groot cadeau gekregen. En nu draait hij het weer terug. Dan zou die landeigenaar zijn geloofwaardigheid helemaal kwijt zijn. En zijn populariteit keldert natuurlijk. Want als je eerst denkt dat je de helft van je schuld kwijt bent en je moet het vervolgens toch betalen, dan voelt het dubbel zo zwaar. Wat kan die rijke man dus eigenlijk anders doen dan de schijn hoog houden dat dit grote cadeau inderdaad van hem afkomstig is? En daarmee heeft die rentmeester een goede zet gedaan. Hij heeft zijn toekomst veilig gesteld. Want natuurlijk maakt hij de vrienden mee. Nu de mensen zoveel minder schuld hoeven terug te betalen. En voor zo'n groot bedrag dat hem wordt kwijtgescholden, zullen ze hem heus wel helpen. Als iemand een kwart of de helft van je hypotheek wegstreept, dan kan die best een keer van komen eten, om zo te zeggen. Want dat is zijn doel. Dat als die dan als rentmeester is afgezet, hij bij de mensen welkom is. Als je even verder denkt, zou je kunnen zeggen, ja, maar zo kan die rentmeester toch niet blijven leven. Hij wordt nu zeker afgezet. En dan kan hij misschien wel bij allerlei mensen eens een keer terecht, maar hij kan toch niet de rest van zijn leven van de een naar de ander blijven gaan. Dat klopt. Het is ook een gelijkenis. Daar hoeft ook niet alles precies in te passen. Het gaat om de boodschap. Maar als die man dan inderdaad zo onrechtvaardig is, eerst als een wanbeheer, daarna bedrog, corruptie, valsheid in geschriften, hoe kan het dan dat hij aan het eind van de gelijkenis in vers 8 geprezen wordt? Geeft de Heere Jezus hier nu een oplichter als voorbeeld? Waarom wordt hij geprezen? De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Daar wordt hij om geprezen. Daarom alleen. Om zijn wijsheid, zijn vooruitzien. Dat is het punt dat Christus onderstreept. Dus nee, deze man wordt niet geprezen omdat hij oneerlijk was. Niet omdat hij wanbeheer pleegde. Niet om zijn frauderen. Hij wordt nog steeds onrechtvaardig genoemd. Dat wil zeggen ongehoorzaam, ontrouw aan de wet van God. En die onrechtvaardigheid is absoluut geen voorbeeld. Maar hij heeft het wel slim aangepakt. Je zou het kunnen vergelijken met dat je hoort of leest over een of andere overval. Een poosje geleden was die diamantroof op Schiphol weer eens in het nieuws. Een groepje mensen was daar binnengekomen op beveiligde platformen. Ze hadden voor tientallen miljoenen euro's aan diamanten buitgemaakt. Ze waren vertrokken en elk spoor ontbrak. En pas jaren later, en eigenlijk door toeval, werd het opgelost. En kwam het voor de rechter, daarom was het pas in het nieuws. Nou, voor zo'n geslaagde overval kun je op een bepaalde manier best bewondering hebben. Daar hadden ze toch goede informatie voor nodig, van tevoren. En een perfecte organisatie. En een goede samenwerking onderling. Je zou misschien best wel willen weten hoe ze dat nou precies gedaan hebben. Het is toch knap. Maar ook al heb je er misschien bewondering voor, dat betekent niet dat je het ermee eens bent dat ze dat deden. Er blijft een misdrijf waarbij mensenlevens op het spel gezet zijn. Terecht dat mensen daarvoor veroordeeld worden. Nou, zo is het in deze gelijkenis ook. Die rentmeester wordt geprezen niet omdat zijn daden goed waren, maar wel omdat hij vooruitziend gehandeld heeft. Hij dacht na over zijn toekomst. Hij stelde zijn toekomst veilig. En dat brengt ons bij die eerste boodschap voor ons, over de toekomst. Die man denkt na over de toekomst en neemt daar maatregelen voor. Hij ziet het onheil naderen. En jawel, dat was zijn eigen schuld. Maar hij doet vervolgens wel wat. Hij bereidt zich voor op de toekomst. En wij, gemeente, zorgen wij net zo goed voor onze toekomst als deze man? En zorg je net zo goed voor je ziel als voor je gezondheid en je toekomst op aarde. Daarin is deze onrechtvaardige rentmeester een voorbeeld. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis aan zijn discipelen, maar de fariseeën hoorden het ook, staat erachteraan. En tegen hen zegt Christus in vers 15, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Je kunt precies weten wie er allemaal onrechtvaardig zijn. Zo'n oplichter als die rentmeester bijvoorbeeld. Of mensen die zich openlijk van het woord afkeren. Of mensen in de kerk die een keer wat verkeerd hebben gedaan. Maar dan wijs je telkens naar anderen. En dan doe je precies hetzelfde als de fariseeën. Die vonden alleen dat anderen een probleem hadden. En zichzelf vonden ze rechtvaardig, trouw aan Gods verbond, gehoorzaam aan Gods wet, passend bij zijn koninkrijk. En daar wijst Christus hen op. Want ze rechtvaardigen zichzelf. Ze beoordelen zichzelf. In plaats dat ze zich onderwerpen aan Gods oordeel. Ze keuren het af dat Christus eet met hoeren en tollenaren, openlijke zondaren. Maar ze zien voorbij aan hun eigen hart. En als ze werkelijk luisteren naar de schriften, dan weten ze dat niemand rechtvaardig is. En als ze Mozes echt geloven, dan moeten ze ook Jezus erkennen als de beloofde Messias. En nu moet je dus niet denken, oh, die hoogmoedige farisee ook. Want dan doe je weer precies hetzelfde. God kent uw hart. En zonder Gods genade kun je wel druk bezig zijn met anderen. Of op anderen neerkijken. Naar welke kant dan ook. Maar dan ben je net zo schuldig. En dan heb je de Heere niet nodig. Wie denkt dat hij gezond is, gaat niet naar de dokter. Maar wie ziek is. Je moet niet naar anderen kijken, laat Christus hier zien. Maar met je schuld bij de Heere komen. En je zonde eerlijk beleiden. Niet kleineren, het niet goed praten. Niet het komt later wel, of iedereen doet het. Maar zelf erkennen dat je God niet de eer geeft die hem toekomt. Dat je niets te zeggen hebt als hij je rekenschap vraagt van wat je met zijn gaven hebt gedaan. Ja, de ene zonde toedekken met de andere. Dat kunnen wij wel, zoals die rentmeester. Maar het eerlijk beleiden, dat is nodig. Ik heb gezondigd. Ik heb het verdiend om afgezet te worden. Ga weg van mij. En tegenover de levende God hoef je en kun je niet proberen om er onderuit te komen met nog meer bedrog. Het is juist zo nodig en zo'n zegen als je je zonde eerlijk voor hem beleidt. En dan belooft de Heer dat als wij onze zonde beleiden, hij is trouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. Omdat hij de schuld wilde dragen. Niet omdat hij niet anders kon, maar gewillig. Hij is barmhartig en genadig. En die zorg voor je toekomst, gemeente, heeft haast, laat Jezus in deze gelijkenis zien. Deze man had geen tijd te verliezen. Zijn schuldenaars moeten opschieten. Schrijf het snel op. Hij heeft nog maar even. En in dat licht staat ons leven ook, gemeente. De Heer Jezus verkondigt het, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Het staat voor de deur. Je kunt je toekomst niet later wel een keer regelen, want dan kon het wel eens te laat zijn. En daarom stelt de Heer Jezus hier zo'n onrechtvaardige rentmeester als voorbeeld. Dat is de conclusie aan het slot van vers 8. De kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. De Heer Jezus zet dus twee soorten mensen tegenover elkaar. De kinderen van de wereld en de kinderen van het licht. Met de bedoeling dat je je afvraagt natuurlijk, waar hoor ik bij? De kinderen van de wereld. Dat zijn de mensen die leven voor het hier en nu. Die hun toekomst in deze wereld zoeken. Dan is geld vaak belangrijk. Status. Hoe mensen over je denken. En de kinderen van het licht. Dat zijn degenen die verlicht zijn. Door het licht van het evangelie. Die het koninkrijk van God zoeken. En daarvoor leven. De kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht, zegt Christus. Onder elkaar. Dat wil zeggen, op het menselijke vlak, los van hun verhouding tot God. Dan zijn de kinderen van de wereld verstandiger, meer vooruitziend. Dat is pijnlijk onderwijs van de Heer Jezus. Die rentmeester zat helemaal verkeerd in waar hij mee bezig was. Maar hij denkt wel na over zijn toekomst. Die stelt hij veilig. En wij, gemeente. Hoe leven wij in een wereld die gaat voor het hier en nu? Zijn wij ook zo met onze toekomst bezig? Of doen we precies hetzelfde? Dat blijkt in concrete keuzes die je maakt. Ik kan niet naar catechisatie, want het is druk op school deze week. Ik ben niet in de kerk, want ik wil ergens anders heen. Dat zijn keuzes die je maakt. En daarmee laat je zien wat je belangrijk vindt. Voor jezelf, of voor je kinderen. Hoe gebruiken wij de tijd die God ons geeft? Het kan toch niet zo zijn dat je uren de tijd hebt om bezig te zijn met films, met internet. En dat je maar geen tijd kunt vinden om je Bijbel te lezen. Voor welke toekomst leef je dan? Het blijkt in concrete keuzes die je maakt. Maar dieper en veel meer nog. In waar je hart vol van is. Waar je druk mee bent. Waar je verlangen naar uitgaat. Is dat om de Here te kennen en meer te kennen? Of zijn het allemaal dingen van deze wereld? Waar leef je eigenlijk voor? Wat is het doel van je leven? Zorg voor je toekomst, laat Christus in deze gelijkenis zien. En doe dat snel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere komt daarna. En voor al het andere zal de Heere dan zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Door te luisteren naar het onderwijs van Christus zelf. Zoals Maria die aan zijn voeten zat. Dat was het goede deel. Dat was het ene nodige. Ontvangen. Luisteren naar de zaligmaker. Deze gelijkenis is een oproep om voor je toekomst te zorgen. Als tweede, het gaat ook over onze omgang met geld. Want in de verse na deze gelijkenis, vanaf vers 9, gaat het over die omgang met ons geld. Maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Het is een Aramees woord voor het geld of de god van het geld. En de onrechtvaardige mammon, dat betekent niet dat je op geen enkele goede manier met geld om kunt gaan, maar wel dat het hoort bij de aardse goederen. Niet bij de hemelse schatten. Die oproep sluit aan bij de gelijkenis. Hij gebruikt dezelfde woorden. Die rentmeester gebruikte zijn geld, of eigenlijk zelfs het geld van zijn heer, om vrienden te maken. Zodat hij na zijn ontslag goed ontvangen zou worden door de mensen. De Heer Jezus zegt vervolgens, als je nou zelf gebrek gaat lijden, als dat nou op is, als je leven op is en je gaat sterven, dat bedoelt hij hier met gebrek lijden, dan heb je aan die bezittingen niks meer. Het doodshemd heeft geen zakken, zegt het spreekwoord. Dat wil zeggen, daar kun je niks in stoppen. Je kunt niks meenemen als je sterft. Maar je gebruikt je geld nu dan zo, zegt Christus. dat je ontvangen wordt in de eeuwige tenten, de vele woningen van God en al de zijnen. Mag je dan geen geld hebben? Dat zegt Christus niet. Geld op zich is niet verkeerd. Maar geld roept wel snel boven wat er leeft in ons hart. Begeerte, hebzucht, egoïsme. Je schatten in deze wereld zoeken. Geld is wel een groot gevaar, laat de Bijbel zien, op weg naar het koninkrijk van God. Geld maakt niet gelukkig, zeggen de mensen soms. Maar het is wel makkelijk als je het hebt. Zeker. Maar op weg naar de eeuwige tenten is het veel makkelijker een belemmering dan een hulpmiddel. Maar hoe kun je dan vrienden maken met behulp van geld? Dat zegt de Heer Jezus hier toch? Dat is dat je alles bezit in het besef dat je rentmeester bent. Een goede omgang met geld, dat is dus niet dat je niet fraudeert, maar dat je beseft dat je rentmeester bent. Dat gaat veel verder. Dan kun je niet meer zeggen, het is van mij. Maar je leert vragen, wat wilt u? Wat wilt u met mijn geld? Mijn geld? Het geld dat ik van u kreeg. En wat wilt u met mijn tijd? En met mijn toekomst? Maar ik heb er toch zelf voor gewerkt, kun je denken? Jawel. Met kracht die God je verleende. Met het verstand dat je van hem kreeg. Met adem die hij je gaf. Als dat maar even weg is, is het voorbij. En de Heer heeft als schepper recht op heel de wereld. Op heel mijn leven. Heel de aarde en alles erop. Zijn het wettig eigendom van hem, zongen we met Psalm 24. En dat is nog veel meer zo. Als je deze Heer persoonlijk mocht leren kennen. Als je zaligmaker, je verlosser. Als hij mij kocht met zielen en lichaam. Hoe zou ik dan ooit kunnen denken, maar het is mijn geld. Ik heb geen zin om daar mijn tijd aan te besteden. En dit is het onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf, gemeente. Hij wist wat het was om rijk te zijn. Echt rijk in de hemelse heerlijkheid. Maar hij werd arm om zondaren rijk te maken. Hij gaf alles weg. Hij gaf zichzelf. Als er iemand iets mag zeggen over rijkdom en armoede, dan is hij het. Maar hoe moet je dan je geld gebruiken? Of je tijd enzovoort? Nou, zoals die rentmeester deed. Deel het uit. Doe er goed mee voor anderen. Met dit verschil natuurlijk dat je dan niet het geld van een ander hoeft uit te delen, maar dat van jezelf. Dan is het tenminste ook echt een geschenk. Gebruik je geld zo dat het je niet in de weg staat, maar dient met het oog op de eeuwigheid. Het was trouwens al nooit van mij. Maar gebruik het tot eer van God en tot heil van je naaste. Want dat is het een of het ander, laat Christus zien. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet voor God leven en voor het goud. En hoe je met je geld omgaat, of je nou veel of weinig hebt, laat zien wie je dient met je hart. En misschien mag je het wel gebruiken tot heil van anderen. En dan het derde, trouw. Want naar de toekomst en het geld is dat de derde boodschap van deze gelijkenis. Wees trouw. Vers 10. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Je zou kunnen denken, wat maakt dat nou uit? Hoe ik omga met mijn geld. Dat kleine beetje dat ik heb, of misschien wat meer, maar daar gaat het toch niet om? En je mag voor geld ook wat anders invullen. Hoe je omgaat met je lichaam. Of met je kerkgang. Of hoe je praat over een ander. Daar gaat het toch niet om, zoiets kleins. Maar of je trouw bent in het kleine, laat zien of je het grote aankunt. Wij denken wel makkelijk dat we dingen wel aankunnen. We horen allemaal wel eens dingen waarvan je denkt, dat zou ik nooit doen. Een dictator die de absolute macht heeft en die macht misbruikt voor zichzelf. Of van die topmensen die absurde salarissen binnenhalen. Graaien noemen we dat dan. Of seksueel misbruik. Dat zou ik nooit doen. Toch? Maar er wordt niet voor niks gezegd dat absolute macht absoluut corrupt maakt. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Christus zegt, wie in het minste trouw is, is ook in het grote trouw. En kijk dan nog eens naar die dingen. Machtsmisbruik. En hoe ga je zelf om met de macht, met de bevoegdheden die je hebt, op je werk, in je gezin? Graaien. En hoe ga je om met je eigen inkomen? Seksueel misbruik. Maar hoe kijk je naar en hoe denk je zelf over anderen? Wie in het minste trouw is, is ook in het grote trouw. Anders niet. Wij kijken vaak naar die grote dingen. Maar misschien laten kleine dingen nog wel veel meer zien over je karakter. Over je hart. Want wat minder opvalt, doe je ook minder voor de mensen. En dan blijkt juist wat er in ons leeft. De trouw van die rentmeester uit de gelijkenis was geen voorbeeld natuurlijk. Juist het tegendeel. Maar juist trouw laat zien dat we beheerders zijn. Geen eigenaar. Trouw gaat niet over wat het je oplevert. Maar om wie je dient. En hoe je dient. En dat is een oproep voor ons leven, gemeente. Als je de Heere kent en de Heere wilt dienen. Dat gaat niet allereerst om grootse plannen en grote projecten. Van wat ik allemaal eens voor God zal doen. Het gaat allereerst om trouw. Op de plaats waar de Heere je stelt. Trouw in je omgang met geld. Oprechtheid in wat je zegt en zwijgt. Trouw aan wat je belooft. Trouw dus allereerst in het leven van alle dag. In je gezin, op je werk, in de kerk. Trouw zijn in het minste is ook dat je met liefde weer eens een vieze luier verschoont als je kleine kinderen hebt. Misschien niet altijd met liefde tot die taak, maar wel liefde tot je kind en tot de Heere vooral. Trouw zijn is ook hoe je je huiswerk doet in dat vak waar je helemaal geen zin in hebt. Het is hoe je thuis de vervelende werkjes niet altijd voor een ander laat liggen. Het is dat je trouw bent in wat de Heere je geeft. Want als je God al niet wil dienen met zoiets kleins als geld, hoe zal hij je dan het ware, het hemelse toevertrouwen? Hoe kan dat allemaal ooit? Trouwer dan die rentmeester uit de gelijkenis? Dat gaat misschien wel, lijkt het. Maar echt trouw zijn. Niet vastzitten aan je geld, aan je bezit. Maar echt leven in het besef dat je onderweg bent. En verantwoording af moet leggen. Hoe kan dat? Dat red je zelf niet. Zoveel nutteloze woorden. Zoveel egoïsme. Zoveel zonde tegenover God. Je kunt alleen voor God verschenen als je schuilt achter de enige die werkelijk trouw was. Die Gods koninkrijk zocht. Die vrijwillig arm werd. De getrouwe. Jezus Christus. Alleen door tot hem te gaan. Achter hem te schuilen. Kun je loskomen van je bezit. van jezelf kun je trouw en met vreugde de Heere in je naaste dienen. En wie zo dient, ontvangt loon. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Om zijn trouw, om zijn genade alleen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gaf, ook vanmiddag weer. Heere, leer ons om uw koninkrijk te zoeken en uw gerechtigheid voor al die andere dingen die onze aandacht vragen, waar ons hart naartoe trekt. Heere, leer ons u zoeken en ons voor te bereiden, na te denken over wat komt. Dat we rekenschap mogen afleggen voor uw aangezicht. En geef dat we zo alles gebruiken wat we van u ontvangen. Zoveel voorrechten, zoveel verantwoordelijkheid ook. Heere, leer ons zo omgaan met alles wat u ons geeft. Ons geld, onze tijd, onze gaven, welke positie we ook staan. Heere, maakt u ons trouw en gehoorzaam aan wat u van ons vraagt. En leer ons het goede zoeken voor uw naam en voor onze naasten. Heere, we moeten natuurlijk ook belijden dat we daar zoveel in tekort schieten. Dat wij zo vaak gericht zijn op onszelf, op onze eigen toekomst, onze eigen wil. Wilt u ons leren wat u wilt? Dat we daarna vragen, daarna zoeken, daarop gericht zijn met heel ons hart. Gaat u met ons als we hier vandaan gaan. Bewaart u ons onderweg. Wees u met ons in de week die voor ons ligt bij alle dingen die ons te doen staan. Geeft u kracht en wijsheid. Bewaar ons voor de zonde. En doe ons leven voor uw aangezicht. Vergeef ons al onze zonden. Ook van deze dag en deze dienst. En hoor ons gebed. Alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En daarna zingen we onze slotzang op 146 vers 5 en 6. Het is de Heere die het rechterarme der verdrukte gelden doet. En het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Psalm 146 vers 5 en 6. heen in vrede. Ontvang met een bidden de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.